Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 43 en daarvan het derde vers. 43 vers 3. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Vanavond is uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, het tweede hoofdstuk, de versen 14 tot en met 26. 2 Timotheus 2, vers 14 tot en met 26. En na de schriftlezing zingen we het 45ste vers van Psalm 119. 119, vers 45. Timotheus 2 vanaf het 14e vers. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is dan tot verkering der toehoorders. Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen, en hun woord zal voorteten, gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreede geschied is, en verkeren sommiger geloof. Evenwel, het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degene die de zijnen zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten, en sommige ter ere, maar sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, met degene die de Heere aanroepen uit een rein hart. en verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen, met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan, of hun God de enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid, en zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ons tekstwoord is voor vanavond uit het gedeelte dat we hebben gelezen, uit 2 Timotheus 2 en daarvan het 19e vers. 2 Timotheus 2 vers 19, evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degene die de zijnen zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Laten wij eerst over de bediening van het woord des Heere Gods zegen bidden. En dan willen wij in onze gebeden ook dankzegging doen voor de broeders Oorbeek en Van der Laan, die beide vanavond na hun ziekte weer in de kerk mogen zijn. O Heere, Gij die de grote, die de verheven, die de majesteitelijke God zijt, die de hemel hebt tot uw troon en die in uw hemelsheiligdom uzelf omringt met uw duizenden hemeldienaren die uw eer en heerlijkheid toebrengen. Gij zijt het die ons in dit avonduur samenbrengt en die ons hier aan deze plaats vergadert rondom uw woord en getuigenis. Want gij, Heere, hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn alle dingen. Maar gij zijt het ook die alle dingen bestuurt en leidt en regeert en er geschiet niets bij geval. Het is alles naar uw plan en naar uw vastgemaakt bestek. En zo is het ook dat aan de avond van deze dag wij hier samen mogen zijn, dankzij uw voorzienige leiding in ons leven. Vanavond ligt uw woord weer geopend voor ons en mogen we weer uit uw woord onderwijs ontvangen. En mogen wij weer horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Maar heren, dat is niet alleen een besturing van uw voorzienigheid. Het is ook een bewijs van uw genade. Want in dit alles zoekt u nog ons behoud. Gij laat ons immers uw woord verkondigen met de bedoeling dat wij zouden weten wat nodig is op reis naar de eeuwigheid. Gij laat ons uw genade verkondigen met de bedoeling dat wij die genade zouden leren nodig krijgen en aannemen. Gij spreekt ons van uw Zoon met de bedoeling dat wij hem zouden begeren te kennen en dat wij in hem zouden geloven en dat wij hem in een waarachtig geloof zouden omhelzen. Gij spreekt ons van de zonde met de bedoeling dat wij ons van de zonde zouden bekeren. Gij verkondigt het ons, Heere, dat de niegelijk die de Zoon van God ongehoorzaam is onder de toorn blijft, opdat wij zouden leren vluchten onder die toorn vandaan en opdat wij u zouden nodig krijgen als de God die ons van de zonde en de ellende zou kunnen verlossen. Heere, gij spreekt ons al die dingen in uw woord, opdat wij zouden leren vluchten uit de stad des verderfs en ons op weg zouden begeven naar die stad die fundamenten heeft, waarvan de opperste bouwmeester en kunstenaar de Heere is. O, wij bidden van u, laat dan de verkondiging van uw woord ook aan dat doel mogen beantwoorden. Laat uw woord vrucht mogen dragen in ons leven en laat het kracht mogen oefenen. O God, wij bidden u om uw onmisbare zegen over de prediking van uw woord aan de avond van deze dag. Gebruik uw woord tot bekering van hen die onbekeerd zijn, tot onderwijzing van uw volk en kinderen, tot bemoediging van hen die in het strijdperk staan en die eigen zwakheid en kleinheid en ellendigheid ondervinden. En tot bemoediging, Heere, opdat zij voort zouden mogen gaan in uw kracht, strijdende tegen de zonde. En wilt gij zo uw genade door de prediking van uw woord heerlijk tot openbaring brengen. Niet dat wij daar recht op hebben of dat wij enige verdiensten bezitten. Heere, het is u bekend, ja, u weet het beter dan wij het weten. Beter weet u het dan dat wij het u zouden kunnen zeggen, dat wij onwaardige mensen zijn. Ach, wij zouden het niet eens weten als gij het in uw woord niet hebt geopenbaard. Wij zouden niet kunnen beseffen, Heere, wat het betekent om zondaar te zijn als gij ons in uw woord niet in alle verschrikkelijkheid de aard en het wezen en de grote ellendigheid van de zonde tekende. Nu gij het ons in uw woord hebt gezegd, nu kunnen wij het ook te weten komen. Maar dat betekent het wel, Heere, dat wij in onszelf alle grond en alle waardigheid en alle verdiensten ook moeten kwijtraken. En daarom, wij smeken u, open onze ogen ervoor dat in ons niet anders dan zonde en boosheid, verdorvenheid en ellendigheid woont, opdat we zo ook mogen leren pleiten op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, ja, op dat voor ons de enige pleitgrond, de enige toevlucht, het enige houvast en de enige steun mag zijn en steeds meer worden, opdat wij leren vluchten tot u die heil kunt zenden, ja, opdat wij waarlijk in uw naam mogen bidden en ons in u de Heere mogen beroemen. gedenk ons dan om die volkomen gerechtigheid van de Heere Jezus Christus en aanschouw ons in Hem. O Heere, in Hem moeten wij gevonden worden, op Hem moeten wij gefundeerd worden. Zijn gerechtigheid moet de onze worden, met Zijn heiligheid moeten wij overkleed worden, want zonder dat is het een verloren zaak. Zonder Hem kunnen we niet behouden worden. Buiten Jezus is geen leven. Heere, schenk ons oog voor Hem, geloof in Hem. Schenk ons die genade die ons aan Hem verbindt. Schenk ons de werking van uw Heilige Geest, die het uit Christus neemt om het ons te verkondigen. Heere, wilt Gij dan zo in ons midden zijn? En wilt Gij uw genade nog heerlijk maken? Ja, wilt Gij uzelf verheerlijken? Want dan zult Gij ook van deze samenkomst der gemeente en van deze dienst des woords de eer en de verheerlijking ontvangen. Dan gaat het niet meer om mensen, maar dan gaat het om u, de drieënige, en om uw eer en om uw lof en om uw roem en om uw deugden. Heere, schenk ons daar oog voor, schenk ons een hart om dat te bedoelen. Wilt Gij in bijzonder ook met deze broeder zijn die op hoge leeftijd vanavond in het midden der gemeente belijdenis des geloofs mag doen. Heere, Gij hebt hem tot op dit ogenblik gedragen en gespaard. En Gij hebt hem zover gebracht dat de keuze in zijn hart werd gevonden om uw naam te mogen belijden en in het midden der gemeente daarvan getuigenis af te leggen. Heere, geef hem door uw geest alles wat hij nodig heeft om in oprechtheid des harten met het oog op u de Heere dit ja-woord uit te spreken. In de biddende verwachting dat gij hem wilt leiden en dat gij al zijn noden wilt vervullen, wilt gij zo op hem neerzien en wilt gij in dit alles uzelf betonen als een God van ontferming en van genade. Heere, wij smeken u dat gij al de arbeid in uw koninkrijk wilt gedenken en dat gij uw zegen eraan geven wilt en dat gij uw heil wilt doen uitdragen tot aan de einden der aarde, opdat ook de blinde heiden nu van God gescheiden eens uw heil erkennen en opdat uit alle volkeren en natieën van deze wereld uw gemeente mag worden gebouwd en opdat uit heiden en jood, uit alle volkeren der aarde, uw gemeente mag worden uitgebreid, opdat in dat alles gij de eer en de heerlijkheid moogt ontvangen die gewaard zijt te ontvangen. O Heere, er is veel nood in deze wereld en bijzonder ook geestelijke nood. Er zijn allerlei noden, noden van ziekte en van ellende, maar de nood van alle noden is de vervreemding van God en het staan buiten de genade en het geen hoop hebben en geen Christus hebben. Heere, en daar is geen andere oplossing voor dan dat uw evangelie daar gebracht wordt. O, wilt gij dan dat evangelie daar doen komen en het tot rijke zegen stellen en het gebruiken tot heil van zondaren. Heere, wij mogen uw naam ook erkennen dat een tweetal broeders uit de gemeente na een periode van ziekte weer in uw huis mocht komen vanavond. De een heeft een aantal weken gehad dat hij niet in uw huis kon komen en onze broeder Oorbeek heeft al maandenlang de gang naar uw huis niet kunnen maken, maar vanavond mochten beiden hier zijn. Heere, wij bidden u dat gij hen geven wilt een dankbaar hart, een hart dat u mag verheerlijken ook voor uw zegeningen, maar dat het ook verder bij u alleen mag zoeken. Want Heere, bij wie zouden we het anders zoeken? Voor het lichaam moet gij zorgen, voor de ziel. Ja, nog meer, voor de ziel moet gij zorgen. Want van ons is niets en wij bezitten niets en wij kunnen niets. O Heere, gedenk hen dan beide en geef hen met de geschonken weldaden in u te mogen eindigen en u ervoor de eer te geven. Heere, vergeef genadig al onze zonden en wilt u ons een gezegend uur in uw huis geven. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 27 en daarvan het derde en het vijfde vers, 27 vers 3 en 5. in deze tweede Timotheusbrief, de laatste die de apostel Paulus geschreven heeft tijdens zijn leven, de laatste gevangenschapbrief ook kort voor zijn dood aan Timotheus verzonden, is een brief die in de eerste plaats bedoeld is om Timotheus, zijn geestelijke zoon, te bemoedigen. Want deze prediker van het evangelie stond op een moeilijke post. Hij was in Efeze en daar waren allerlei moeilijkheden in de gemeente. Daar waren dwalingen en daar moest Timotheus tegen ingaan. Hij moest de dwaling bestrijden en daartegenover de zuivere waarheid verkondigen. Maar dat was niet eenvoudig. Bovendien was Timotheus onervaren en hij achtte zichzelf ook onbekwaam. Het was een tijd voor deze jonge prediker waarin hij allerlei moeite ondervond die dan het gevaar in zich bergde dat hij moedeloos zou worden. En daar is Paulus van op de hoogte gebracht. En om hem voor moedeloosheid te bewaren schrijft de apostel deze brief waarin hij Timotheus aanspoort om vol te houden en voort te gaan. Waarin hij Timotheus ook de waarheid van het evangelie voorstelt om hem met het woord Gods zelf te bemoedigen. En dat doet hij door deze hele brief heen, maar dat doet hij met name ook in het woord van onze tekst, waar hij het heeft over het fundament Gods dat vaststaat en dat ook een opschrift heeft, een dubbel opschrift. Het eerste gedeelte van het opschrift luidt dat de Heere de zijnen kent en het tweede is dat een ieder die Christus noemt moet afstaan van ongerechtigheid. En dan valt het natuurlijk in de eerste plaats op dat het woord van onze tekst begint met het woordje evenwel. Evenwel het vaste fundament Gods staat. En daarmee legt Paulus de verbinding met het voorafgaande. En in het voorafgaande heeft hij het juist over de moeilijkheden waar Timotheus mee te kampen heeft. Timotheus, ik zei het al, komt in aanraking met mensen die van de waarheid zijn afgeweken. En die een veranderd, een verwrongen, een vervalst evangelie verkondigen. En Paulus zegt ook dat dat woord dat zij verkondigen ingang zal vinden. De leugen zal geloof vinden. Het woord van Hymenaeus en Philetus, twee van die dwaalleraren, zal ontvangen worden, ook in de gemeente van Efeze. En door de prediking van deze dwaalgeesten worden sommigen in het geloof geschokt. Sommigen worden van het pad gebracht. Ja, er zullen er zijn die in het geloof schipbreuk lijden, die afvallig worden. Dat is een ernstige zaak. Dat is een ernstige zaak altijd door. Dat was het ook in de dagen van Timotheus. Bovendien, en daar heeft Paulus zelf ook mee te maken gehad, daar heeft hij zelf ook de gevolgen van ondervonden, er was ook toen al, ja zelfs toen al, een kilheid. En een dodigheid over het kerkelijke leven gekomen. Ik zei dat Paulus daar zelf al ondervinding van had, want in het 15e vers van het eerste hoofdstuk zegt deze apostel, gij weet dit, dat alle die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben. Toen Paulus zich verantwoorden moest voor de keizerlijke rechtbank, toen hebben ook de christenen het af laten weten. Ze hebben Paulus verlaten. De moed ontbrak, de kracht was afwezig om Paulus te verdedigen. Het geloof was ingezonken, de hoop was verflauwd en de liefde verkild. En vandaar dat ze zich van Paulus hebben afgewend. De apostel heeft het ondervonden, ongetwijfeld Timotheus heeft het ondervonden. Er is een lauwheid, er is een traagheid, er is een ingezonkenheid in het kerkelijke en in het geestelijke leven. En daarbij dan het al genoemde, de dwaalleer. de ketterij, de halve waarheid of de hele leugen die zijn invloed heeft hier en die zijn invloed heeft daar en wat Timotheus niet tegenop kan en wat Timotheus niet kan voorkomen en wat hij in zijn eigen kracht zeker niet kan overwinnen. En hij ziet het gebeuren dat er hier een afglijdt en dat er daar een afvalt en dat er ergens anders weer een onder in de ban van die dwaling komt en zo ook voor de kerk en voor de dienst des Heren verloren dreigt te raken. En onder al die dingen is Timotheus wel eens op het punt dat hij de moed dreigt op te geven. En dat hij zich afvraagt, waar werk ik nog voor? Waar doe ik het nog voor? Het is alles tevergeefs, mijn arbeid lijkt wel ijdel. En dan komt het woord van Paulus. Deze brief, vol bemoedigingen, vol aansporingen. Deze brief, ook met het woord van onze tekst, Timotheus. Het is waar, er is een algemene ingezonkenheid. Timotheus, het is waar, er is Hymenaeus en er is Philetus. Met de leer dat de opstanding al reeds geschied is, waardoor het geloof van sommigen verkeerd wordt. Het is waar dat er zijn die afvallen. Het is waar dat het leven der kerk en het leven van Gods volk zorgen baart. Evenwel, hoewel dit zo is en hoewel het allemaal waar is, toch, ja wat toch, toch staat er iets vast. Toch is er iets onwankelbaar. Toch is er iets waar niet aan getornd en aan geschud kan worden. Toch is er een fundament en dat fundament is onbezweken. Dat is onveranderd, dat is onwankelbaar. Dat fundament staat en dat zal staan. Dat wordt niet aangetast, niet door Hymenaeus, al spreekt hij nog zoveel waanwijsheid. Niet door Philetus, al heeft hij nog zoveel invloed bij anderen. Dat fundament, daar kan hij, daar kunnen zij niets aan veranderen. Ook al slijden er schipbreuk in het geloof, ook al wordt het geloof van sommigen verkeerd, ook al komt er een matheid en een geesteloosheid, het fundament blijft hetzelfde, want dat is Gods fundament. En daar kan niemand aan tornen. Wat is dat fundament? Als we Paulus' brieven vergelijken met elkaar en als wij aan Paulus zelf in zijn brieven een antwoord vragen op de vraag wat dat fundament is, dan kan het niet lang duren of we hebben een antwoord gevonden. Ik noem u twee plaatsen uit Paulus' brieven waarin hij ook over dat fundament spreekt. 1 Korinthe 3 vers 11. Niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Dus daar heeft hij het ook over het fundament. Het fundament dat gelegd is. Het fundament dat onvervangbaar is. Dat niet verandert, dat niet vervangen kan worden. En hij zegt er ook bij wat dat fundament is. Het welk is Jezus Christus. Daar duidt hij dat fundament aan als Jezus Christus. Hetzelfde vinden wij in het tweede hoofdstuk van de Efezebrief. Daar heeft Paulus het over de kerk en hij vergelijkt de kerk met een gebouw, met een tempel. En die tempel heeft een fundament. En dat fundament wordt omschreven als het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Dezelfde waarheid dus, alleen nader omschreven. Het fundament van apostelen uit het Nieuwe Testament, profeten uit het Oude Testament, die samen één boodschap hebben verkondigd, de boodschap van Jezus Christus. En hij wordt dan van dat fundament ook de uiterste hoeksteen genoemd. Om hem gaat het, hij is het wezen van dat fundament. Over hem hebben de apostelen gesproken, van hem hebben de profeten geprofeteerd. Om Jezus Christus gaat het. Hij is dat fundament. En als Paulus in onze tekst dan ook over het fundament spreekt, dan zegt hij het wel niet, maar dan ligt het voor de hand om te geloven dat hij dezelfde dingen bedoelt. Dan denkt hij ook nu aan Jezus Christus. Het vaste fundament Gods, dat is Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan. En dat fundament staat vast. In welk opzicht is Jezus Christus dan het fundament? In welk opzicht is hij de uiterste hoeksteen? Wel, denk maar weer even in die beeldspraak van Efeze 2 over dat huis, over die tempel. Een huis moet een fundament hebben. De Heere Jezus heeft ons zelf geleerd in de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer, dat een wijze bouwer een bouwer is die op een fundament bouwt. Als God bouwt, als een wijs bouwmeester, zal hij ongetwijfeld niet op zand bouwen. O nee, hij bouwt het gebouw van zijn kerk niet op een losse grond, zodat het in de kortste keren en bij de eerste windvlaag ondersteboven kan storten. Hij zal het bouwen, zijn godsgebouw, op een hecht, op een vast, op een zeker fundament. En dat fundament is Jezus Christus. Maar alweer de vraag, in welk opzicht is hij dan het fundament? Wel, denkt u maar in, dat godsgebouw, die kerk des Heren, dat is het volk dat door de Heren wordt zalig gemaakt. Zalig gemaakt, dat is verlost van hun zonden. Dat is bevrijd van de schuld der zonde, dat is verlost van de macht en heerschappij der zonde. Dat is het volk dat geheiligd wordt, het is het volk dat gerechtvaardigd wordt, het is het volk dat deel krijgt aan het leven met God. En op welke fundering rust dat dan? Hoe kan een zondaar gemeenschap met God hebben? Hoe kan hij gerechtvaardigd? Hoe kan hij geheiligd worden? Hoe kan hij vrede met God hebben? Hoe kan hij die van nature gescheiden is van God, die door de zonde zich van God heeft losgemaakt en onder het oordeel Gods rust, hoe kan zo iemand behouden worden? Op welke grond? Op welke grondslag? Toch alleen op de grondslag van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Als u vraagt, hoe is Jezus Christus het fundament van zijn kerk? Dan zegt de schrift, Jezus Christus en zijn bloed. Jezus Christus en zijn offeranden. Jezus Christus in zijn zelfontlediging. Hij is het fundament. Op die grond rust het werk der zaligheid. Op die grondslag staat de kerk des Heren. Op die grond schenkt God zijn gunst en zijn gemeenschap. Op dat fundament bouwt de Heren zijn gemeente. Op het volbrachte werk van de lijdende en de gestorven zaligmaker. Dat is het fundament. En dat fundament, zegt Paulus, is vast. En dat staat. Hoe kan dat? Hoe kan Paulus zeggen van het fundament van het offer van Christus, van het bloed van Christus, dat het vast staat en dat het staat? Dat kan de apostel zeggen omdat Christus werk door de Vader is aanvaard. Omdat Christus bloed door de Vader is aangenomen. Omdat Christus offer door de Vader is gekeurd en goedgekeurd. En omdat Christus werk zo door de Vader volkomen is bevonden. Ik mag het dus zo zeggen, Christus Jezus heeft het fundament gelegd toen hij zichzelf gaf tot in de dood. En God de Vader heeft het fundament vastgemaakt doordat hij het offer van Christus aanvaard heeft. En doordat hij daarvan getuigenis gegeven heeft, terstond al op Golgotha, toen de Zoon het hoofd buigende de geest gaf, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden, met als het ware door Gods vinger gescheiden, als een teken dat de Heere een welgebehagen nam in het offer van zijn Zoon. En de rotsen scheurden en de aarde beefde en de graven werden geopend als een nieuw teken dat de Vader welbehagen nam in het offer van de zoon. En op de derde dag zond hij een engel uit de hemel met de opdracht om het evangelie van de opgestane Christus te verkondigen, nadat de Vader zelf de zoon had opgewekt uit de doden en opnieuw andermaal getuigenis had gegeven dat het werk van de Goede Vrijdag in de ogen des Vaders volkomen was. Zo is er een fundament en zo is er een vast fundament. En te midden van alles wat teleurstelt en te midden van alle zorgen in het kerkelijke leven, te midden van alle zorgen toen in Efeze en in onze tijd, te midden van alle problemen, moedeloosmakende dingen, ingezonkenheid en alles wat erbij komt, staat dat fundament van God. En daar heeft de duivel nog nooit één schilfer afgekregen. En daar zal de hele macht der hel nooit één schok aan kunnen toebrengen. Dat staat omdat God het doet staan. En wat God vaststelt, dat is boven het geweld der tijden, boven de macht der hel, boven het ongelovende vijandschap der mensen verheven, dat staat onwankelbaar. En dat moet Timotheus goed weten. Maar niet alleen Timotheus, opdat hij erdoor bemoedigd zal worden en opdat hij nieuwe moed zal kunnen grijpen, maar dat moeten we ook vandaag weten. Want de dingen zijn wel veranderd en de situaties zijn wel veranderd en toch zijn er ook vele dingen niet veranderd. Vele dingen zijn dezelfde gebleven. Er zijn nog dwalingen. Er zijn nog dwaalleraars. Er is nog een evangelie dat naar de mens is. En dat ook uit het hart van de mens zelf voortkomt. Er is nog een boodschap die de mens in het gevlei zoekt te komen. Er is ook nu nog, ja, op grote schaal, ingezonkenheid en kilheid en geesteloosheid. Er zijn ook nu dingen die zorg geven in het kerkelijke leven, in het geestelijke leven. Er is ook nu nog weinig waarachtig leven met de Heer in zijn gemeenschap. Er is ingezonkenheid, er is verkilling van liefde, verflauwing van hoop. Er is ingezonkenheid wat de geloofsbeoefening en beleving betreft. En niet alleen in het kerkelijke leven, niet alleen in het geestelijke leven in het algemeen, maar als iemand bij het volk des Heren mag behoren en als hij een blik in zijn eigen hart slaat, wat komt hij dan in dat eigen hart tegen? Wat vindt hij daar dan ook een ingezonkenheid en een sleur en een vormendienst? Wat vindt hij daar veel gebrek, veel tekortkomingen? Wat vindt hij daar weinig waarachtige liefde tot de Heere en zijn dienst? Als we eerlijk zijn, moeten we het dan niet beleiden dat er zoveel aan ontbreekt en dat er daartegenover zoveel dingen zijn die er niet behoorden te wezen? Als we daarop zien, dan zou inderdaad de moed ons wel eens ontvallen. Dan zou inderdaad de hoop ons wel eens ontnomen worden. Maar te midden van alles wat teleurstelt, buiten ons en in ons, te midden van alles waardoor wij moedeloos zouden geraken, toch blijft er iets onwankelbaar staan. Niet iets van ons, niet iets wat wij doen, niet iets wat wij maken, maar wat God gedaan heeft en wat de Heere zelf handhaaft. Hij blijft dezelfde. Paulus mag zeggen, als hij in de gevangenis zit, als hij de dood voor ogen heeft, als hij zorgen heeft over de kerk, bovendien overvalt mij, zegt hij ergens, elke dag de zorg voor al de gemeente. Ik geef teleurstelling, in deze brief spreekt hij over het heengaan van Demas, die de tegenwoordige wereld weer lief gekregen heeft. Hij heeft er ook onder geleden, onder de dwaalleer van Hymenaeus en Philetus en zoveel meer. Hij heeft er onder geleden dat ze in Azië zich allemaal van hem hebben afgekeerd. Maar ondanks alles, Paulus' geloof mag zich richten op het werk Gods dat onveranderlijk is. Evenwel, zegt de apostel, evenwel, zegt ook Asaf, is God mijn koning. Kent u dat evenwel, gemeente? Dat evenwel is een geloofswoord. Dat evenwel, dat is het woord dat gesproken kan worden als we niet langer zien op de dingen die zichtbaar zijn, maar op de dingen die onzichtbaar zijn. Als we oog krijgen voor het werk Gods en als we dat in het oog mogen vatten en als ons oog is afgetrokken wordt van het werk van mensen en van het werk van verleiders en van het werk van de zonde en van het werk van de duivel en als wij eens mogen zien op wat God doet en doen zal en in zijn trouw blijft. Kent u dat evenwel? Mag u het in bij tijden ogenblikken beoefenen om te midden van alles wat teleurstelt en te midden van alles wat u aan het twijfelen zou brengen en te midden van alle zorgen om het toch vol te houden. De Heere is de getrouwe, zijn werk is de getrouw, zijn woord is de waarheid. Mag u het ondanks alles toch vasthouden dat de Heere dezelfde blijft? Willen we dat doen? Ja, dan moeten wij toch wel bij dat volk des Heren behoren. Dan moeten wij, om het anders te zeggen, dan moeten wij toch wel op dat fundament gebouwd zijn. Op dat fundament staan. Wie worden er op dat fundament gebouwd? Petrus gebruikt ook dat beeld wat Paulus in Efeze 2 gebruikt. Het beeld van het gebouw. Petrus spreekt over de stenen van het gebouw. En hij noemt ze levende stenen. Levende stenen die op dat fundament samengevoegd worden, die deel krijgen aan de stevigheid, aan de vastheid van dat fundament, en die zo samen dat gebouw mogen gaan vormen. God voegt ze in, hier, daar, overal, levende stenen gebouwd op het fundament. Wel nu, die stenen profiteren van de vastheid. Die stenen krijgen deel aan die zekerheid, aan die rust, aan dat vertrouwen dat er vanuit mag gaan dat het fundament onveranderlijk is. Zulke mensen geeft de Heere oog voor de vastheid van het fundament. Zulke geeft hij geloof te beoefenen in het fundament. Maar als je niet op dat fundament staat, als je ergens buiten dat bouwwerk des Heeren neerligt als een dode steen die geen nut en geen waarde voor de Heere leeft, ja, dan heb je aan de waarheid van onze tekst ook niets. Trouwens, dan heb je die waarheid ook niet nodig. Wat deert het je dan of dat fundament nu staat of wankelt? Wat betekent het dan, dat werk van Christus? Dan heeft toch het bloed van Christus geen waarde? Dan heeft toch het offer van Christus geen betekenis? Dan heeft dat werk van Christus toch geen inhoud voor ons. Dan leven we nog voor de zichtbare dingen. Voor datgene wat we zien, voor datgene wat we hier op aarde genieten kunnen. Dan is dat het een en het al. En de rest, dat ligt buiten onze gezichtsveld. Daar worden we niet warm voor. Daar raken we niet van onder de indruk. Is dat nog zo met u? Staat u nog buiten dat werk van Gods geest? Bent u nog een dode steen? Bent u nog buiten dat werk van Gods geest gebleven? Nog niet opgeraapt, nog niet opgenomen, nog niet levend gemaakt, nog niet in dat gebouw ingevoegd, nog niet op het fundament geplaatst? Als u nog buiten dat gebouw staat, buiten dat werk van de Heere leeft, dan wordt het toch tijd dat u met ernst de Heere gaat bidden of hij ook in uw leven dat wonder van de levendmaking wil bewerken. Ja, dan wordt het tijd dat u de Heere gaat smeken om ook u op te nemen en te betrekken in zijn heilswerk. Want als we er buiten staan en buiten blijven staan, dan is het voor nu en voor altijd verloren. Wie op dat fundament niet geplaatst wordt, ach, die heeft niets. En straks, in de dag der dagen ook niets. Als we Jezus Christus niet hebben, als we de kracht van zijn bloed niet leren kennen, Als we de zaligheid in zijn offeranden niet leren kennen. Als dat ons vreemd blijft. Als dat op zijn hoogst woorden en klanken blijven. Zonder dat we de zaak ervan verstaan met het hart. Dan hebben we geen leven voor onze ziel. Dan hebben we geen uitkomst in, geen uitzicht in het sterven. En geen verwachting als we voor de rechter staan. Daarom het wordt tijd voor allen die op dat fundament niet gebouwd zijn. Voor allen die buiten Christus zijn. Het wordt tijd dat ze de dagen des levens gebruiken en benutten om hem te zoeken en om hem te kennen. Buiten hem is geen leven. Buiten hem is alleen verderf. Christus Jezus, hij is de enige die behouden kan. En denk niet, gemeente, dat er een ander fundament is. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Gaat u het even wel proberen? Met een fundament van, nou dan mag u het zelf invullen. Fundament van uw godsdienst of het fundament van uw ervaringen of het fundament van ik weet al niet wat. Ga je daarop steunen? Je komt erachter dat dat fundament wijkt. Dat het wankelt. Dat het bezwijkt. Dat geeft geen houvast. Het enige fundament dat in Gods ogen goed is. Het enige fundament dat God zelf heeft vastgemaakt. Dat is Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Daar geeft de Heere zijn volk houvast in. Daar geeft hij ze kracht en steun uit. Ja, daar bemoedigt hij hen mee. Dan zijn er in het leven van Gods kinderen tijden van ingezonkenheid, moedeloosheid. Van tijden waarin ze het niet meer weten. Tijden waarin alles als het ware bij de handen afbreekt. En dan toch, dan komt de Heere vroeg of laat met zijn woord. Dan wijst hij opnieuw op de betrouwbaarheid van zijn belofte. Dan wijst hij opnieuw op de zekerheid van zijn heil. Dan bemoedigt hij zijn volk met zijn waarheid. Dan laat hij het hen weer weten, op een soevereine manier, dat ze op hem toch aankunnen. En dat diegene die op de hoge God betrouwt, niet op zand bouwt. Maar dan moet dat dan heeft dat fundament een inscriptie. Dat deed men vroeger wel meer. Op de fundamentsteen, op de hoeksteen van een gebouw schreef men een inscriptie. Hier een zegel genoemd, een dubbel zegel, dubbele spreuk. De eerste zegt ons wat God te doet voor zijn volk. Tweede, wat de Heere van zijn volk verwacht. Wat God doet voor zijn volk is, hij kent ze. En wat hij van zijn volk verwacht is dat zij afstaan van ongerechtigheid. De Heere kent degene die de zijne zijn. En zonder dat nu allemaal in den brede uit te werken, ik stip even aan, er is een tweeërlei kennen. Er is het kennen waar Paulus van spreekt in Romeinen 8, het kennen van tevoren, die hij tevoren gekend heeft. Een kennen vanuit de eeuwigheid, een kennen vanuit het besluit van zijn verkiezing. Ja, zo heeft de Heer zijn volk gekend. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En dat liefhebben, dat is tegelijk kennen, en dat kennen is kennen in liefde. Dat is niet meer van tevoren weten van, maar dat is kennen in de zin van uitkiezen. Vanwege de liefde tot dat voorwerp van de liefde heeft de Heere ze uitverkoren en heeft hij ze in liefde bemind. Zo kent hij zijn volk, hun namen staan daarom ook opgeschreven in het boek des levens, waar ze nooit meer uitgaan. De Heere kent degene die de zijne zijn. Verbind dat nu met het fundament, want daar staat het op geschreven. In dat offer van Christus, in dat volmaakte werk van Christus, wordt het uitgewerkt wat God van eeuwigheid besloten heeft. Omdat hij hen van eeuwigheid kent, daarom zijn zij door dat volbrachte werk van Christus verlost. De gekenden zijn de verlosten. De gekenden zijn de gekochten. En degene die gekocht zijn, zijn gekocht, omdat ze eerst gekend waren. Maar dan een tweede gedachte, en ik denk even aan een woord uit het boek Exodus. Exodus 2 vertelt ons van het lijden van Israël in Egypte. De grote ellende die over hen kwam toen ze daar als slaven behandeld werden. Daar staat, en het geschiedde na vele deze dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over de dienst, en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm, en God gedacht aan zijn verbond met Abraham en met Isaac en met Jacob, en God zag de kinderen Israëls aan, en God kende hen. Dat is niet het kennen van eeuwigheid. Dat is niet het voorkennen in het besluit der verkiezing. Maar dit is het kennen in de zin van erkennen. Toen erkende de Heere dat ze zijn volk waren. En voelt u welke gedachte hierin tot openbaring komt? Er is een volk dat geen helper heeft. Een volk in diepe nood en ellende. Een volk dat roept uit de diepte. Het wordt hier genoemd een schreeuwen en een zuchten en een kermen en een krijten. Het is een hopeloze zaak. Het is een volk in grote ellende. Er is geen uithelper, er is geen redder. Ze kunnen zichzelf niet behouden. Het is uitzichtloos en zonder verwachting. En het enige wat ze doen is roepen tot God. En dan is er in de hemel een horend oor. En dan gedenkt God aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En dan vanuit zijn onveranderlijke raad denkt hij ook aan zijn volk. Hij ziet hen aan. Hen, besmeurd door het vuil van de tichelstenen, gebogen onder hun dienstbaarheid, zwart van dienstbaarheid, met de striemen van de roede van de slavendrijvers op hun rug. Hij ziet hen aan en hij kent hen. Veracht als ze zijn en vertrapt als ze zijn, hij kent hen. Die ellendigen die alleen maar schreeuwen en roepen kunnen, hij kent hen. En hij staat op tot hun verlossing. En het volgende hoofdstuk begint met te vertellen hoe de Heere de verlosser Mozes gereed gaat maken om het volk straks uit Egypte te bevrijden. God kent hen en daarom gaat hij hen verlossen. De Heere kent degene die de zijne zijn. Dat is een kennen van eeuwigheid en dat is een kennen in de tijd. Dat is een kennen ook in de zin van verlossen. In de zin van uithelpen. Omdat hij hen kent, staat hij op. Omdat hij hen kent, gaat hij hun geroep horen. Omdat hij hen kent, gaat hij hun de macht van hun vijanden verbreken. Omdat hij hen kent, gaat hij hen uitleiden. Omdat hij hen kent, gaat hij de macht van hun vijanden verbreken. Gaat hij de heerschappij van de vorst der duisternis verbreken, gaat hij de zonde vergeven, omdat hij hen kent, gaat hij hen deelgeven aan zijn heil. Zo kent de Heere zijn volk, en zo wil hij vanuit zijn kennis van hen, hen ook vertroosten en bemoedigen. Ja, wat een zegen ligt daarin. Wat een zegen ligt erin voor een moedeloze Timotheus. Wat een zegen ligt daarin voor een moe geworden kind des Heren. Wat een zegen ligt er in dit zegel voor iemand die eigen zwakheid leert kennen. Voor iemand die uit de diepte van zijn ellende gaat roepen tot God. Voor iemand die niet meer kan doen dan krijten, schreeuwen, roepen om genade. Voor iemand die aan het eind gekomen is, die geen verwachting meer heeft. Wat een bemoediging ligt erin dat er op dat vaste fundament staat. De Heere kent ze, stuk voor stuk. Al durven ze zichzelf er niet bij rekenen. Al zijn ze in hun eigen ogen te verachtelijk en te gering. Al zijn ze zo onbekwaam en ongeschikt. geschikt om de heren te vrezen dat ze zichzelf niet mee durven tellen bij het opschrijven der volkeren. Al kunnen ze niet meer doen dan uit de diepte roepen tot God en als zelfs dat in hun ogen nog zo onwaarachtig en zo onoprecht vaak is. Als ze niet meer kunnen doen dan zoals Israël onder de dienstbaarheid bidden, och Heere, help toch, Heere, geef toch uitkomst. Dan is daar dat woord van de Heere, hij kent ze, hij kent ze. En daarom zal er ook uitkomst komen, daarom zal er ook verlossing zijn. Zeker, de Heere zal opstaan, zich ontfermen, en over Sion zich gaan ontfermen. Hij zal zijn volk gaan redden uit de macht van hun verdrukkers. Gelooft u dat u ook bij die gekenden des Heeren behoort? Ja, hoe kan ik dat dan weten? Moet ik dan weten dat ik uitverkoren ben? Dat hoef u van tevoren niet te weten. Dat mag de conclusie, de geloofsconclusie zijn. Wat moet u dan weten? Ik denk weer aan Paulus in Romeinen 8, die hij tevoren gekend heeft. Die heeft hij ook tevoren verordineerd. Ten beelde zijn zoons gelijkvormig te worden. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. Daar komt het in uit. In het geroepen worden. Dat is de eerste schakel in de tijd. Daar begint God mee. Ja, ik weet wel, de Heere begint met dat eerste, die voorverordinering. Maar dat ligt buiten ons leven. Dat ligt voor ons leven. Dat ligt in de eeuwigheid. Maar hier in het leven, in het bestaan van Gods kinderen, begint het ermee dat ze geroepen worden. Krachtdadig, onwederstandelijk, zoals er eigenlijk staat, eruit geroepen. Door dat woord des Heeren dat met macht en met majesteit is, dan wordt God ons te sterk. Dan heb je het woord vaker gehoord, maar je hebt het naast je neergelegd. Totdat dat niet meer kan. Dan heeft de Heere meer geklopt op je hart, maar je hebt je hart gesloten. Totdat je het niet meer vol kunt houden. Maar dan gaat de Heere met kracht spreken. En dan zinkt het woord in je hart. Wat voor woord dat ook is. Een woord van waarschuwing of de lokstem van het evangelie. Een woord van oordeel of een dierbare belofte. Hoe het ook is, de Heere zendt als het ware een woord van zichzelf met kracht in de ziel. En dat blijft haken en dat blijft vastzitten. En dat wordt het koord waarmee de Heere gaat trekken. Eruit trekken. Waaruit? Uit je vroegere bestaan. Uit je vroegere leven. En je kunt het zo niet meer volhouden zoals je tot nog toe volgehouden hebt. Je hebt gestreden tegen de Heere. Je hebt verzet geboden tegen de Heere. Je hebt het woord van de Heere in je leven tot zwijgen willen brengen. Je hebt het uit je leven willen wegbannen. Maar nu gaat de Heere je gewillig maken om gehoorzaam te worden. Om in zijn weg te gaan. En het verzet wordt gebroken. En de weerstand wordt minder. En je wordt gewillig gemaakt. De Heere en de dienst des Heeren had geen bekoring en aantrekkingskracht, omdat het leven van deze wereld meer trok. De Heeren maakt dat anders. De dienst der zonde was aanlokkelijk. De Heeren gaat de vreugde in het zondige wegnemen. De Heeren neemt het plezier in de zonde weg. De dienst der zonde was geen last voor je. De Heeren gaat het wel een last maken. Hij gaat de zonde in zijn ware aard bekendmaken, in zijn verschrikking. In zijn gevaar, in zijn dreiging, in zijn doodsmacht. De Heere gaat zichzelf waarde geven. Het woord des Heeren gaat waarde krijgen. De dienst des Heeren, de dag des Heeren. Het komt alles in een ander licht te staan. Zo gaat de Heere trekken. Zo gaat de Heere inwinnen. Zo roept de Heere met kracht. En daarin komt het besluit van de verkiezing tot openbaring. Nu nog een keer, hoort u erbij? Hoort u bij dat volk waarvan de Heere zegt, ik ken ze? Hebt u het ook wel eens ondervonden dat de Heere u kent? Dat de Heere u kent in uw nood, in uw gekerm, in uw geklaag en dat er verlossing kwam? Dat er een belofte kwam, dat er een bemoediging kwam, dat de Heere uitkomst ging geven? Er zijn ook mensen die de Heere niet kent, zegt de schrift toch ook. Er zijn er ook op wie tegen wie hij zal zeggen in de dag der dagen, ik heb u niet gekend. U niet. En dat zijn mensen, natuurlijk, die in de vervreemding van God hebben voortgeleefd en zonder godsdienst. En toch er zijn onder die mensen tegen wie dat gezegd wordt ook, die wel godsdienst hadden en nog heel wat godsdienst ook. Er zijn er onder hen die de Heere zullen zeggen, Heere, kent u mij niet, maar ik heb in uw naam en ik heb in uw kracht en ik heb dit en dat en alles gedaan. En als de Heere dan nogmaals zegt, ik ken u niet, dan kunnen ze het zich niet voorstellen, want zij hadden juist zoveel voor de Heere gedaan. En zij hadden zo geijverd en zij hadden er zoveel voor over. En hoe kan de Heere dan tot hem zeggen, ik ken u niet? Zij hoorden niet bij dat volk dat ooit leerde roepen uit de diepte. Zij hoorden niet bij dat volk dat ooit als een bedelaar heeft geklopt aan de troon der genade om door de Heere begenadigd te worden. Zo kende de Heere hen niet. Bent u bij zulken? Hoort u bij degene die de Heere niet kent? Hoort u bij degene tot wie het op dit moment gezegd moet worden? Ik ken u niet. O haast u toch om uw levens wil. Nog is het het heden der genade. Nog kan een mens zalig worden. Nog kunnen zonden vergeven worden. Nog kan een hart veranderd worden. Ga toch niet verder op de weg die van God afvoert. U zult het straks betreuren. U zult straks bewenen. De dwaze keus van het zondige hart om God niet te vrezen en te zoeken. U zult de eeuwigheid te kort vinden om uzelf van dwaasheid te beschuldigen. Luister toch naar de stem van het woord van God. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Maar dan is er de keerzijde aan die inscriptie ook. Dat de Heere wat van zijn volk verwacht. Ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. De naam van Christus noemen, dat is, zeg maar, hem belijden. Dat is jezelf een christen noemen. Jezelf met de naam van Christus versieren. Uitgeven dat je bij hem hoort. Belijdenis doen, of avondmaal vieren. Of wat dan ook, dat is inderdaad de naam van Christus noemen. Je bij het volk van God scharen, je bij de gemeente voegen, dat is de naam van Christus noemen. Nu gaat het er niet in de eerste plaats om of dat oprecht is, of dat het een mondbelijdenis is. Maar de consequentie van het noemen van de naam van Christus moet voor iedereen die dat doet zijn, dat hij afstaat van ongerechtigheid. En dan gebruikt de apostel een zeer sterk woord. Afstaan, afstand doen. Hij zegt eigenlijk, die moet afvallig worden van de ongerechtigheid. Van de ongerechtigheid afvallen. Daar moet een radicale breuk komen tussen hem en de zonde. Dat is het wat de Heere van zijn volk verwacht. Hij wil aan hen denken. Hij kent hen, maar hij verwacht van hen dat zij hem alleen zullen toebehoren. In andere woorden, hij verwacht van hen een leven in heiligheid. Een leven van toewijding aan hem en aan zijn dienst. Een leven van gelijkvormigheid aan hem, aan zijn Zoon Jezus Christus. Nou, dat is nogal wat, nietwaar? Dat is een leven in heiligheid. Dat is een leven waarin de zonde uitgebannen, afgelegd is. Dat is een leven waarin de ongerechtigheid vaarwel gezegd wordt. Dat is een leven waarin we dat in praktijk brengen wat de Heer Jezus gezegd heeft. Indien uw hand, uw rechterhand u tot zonde verleidt, hou ze af. Dat is afvallig worden van de ongerechtigheid. Hou ze af. En werp ze van u. Indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Dat is wat de apostel bedoelt. Dat is nogal wat. Zo'n leven verwacht de Heere van zijn volk. Daar heeft hij recht op. Niet waar? Hij heeft toch recht op een heilige wandel. Recht op volkomen toewijding. Recht op zondeloosheid. Maar hoe is dat ooit werkelijkheid? Hoe kan dat ooit mogelijk zijn? Wie kan zo leven? Ach, zo kan niemand leven. Tenminste hier op aarde niet. Dat zal de Heere wel waar maken. Dat zal de Heere wel gaan vervullen. Straks in de hemel zal geen zonde meer zijn. Daar zal inderdaad de breuk met de zonde volkomen zijn. Daar mogen Gods kinderen in verloste staat de Heere in volmaaktheid dienen. Maar hier op aarde, is de zondeloosheid hier op aarde te bereiken? Natuurlijk niet. De meest heilige heeft nog maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid. Wat bedoelt de apostel dan? De apostel bedoelt hier op te roepen tot de strijd. Tot de strijd tegen de zonde. En dat is een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dat is een strijd tegen de doodsvijanden. De strijd tegen de zonde, de wereld, de duivel, ons eigen vlees. Dat is een strijd waarin we, ja, in onszelf altijd weer verliezen. Dat is een strijd waarin we het steeds weer ondervinden dat de zonde machtig is. Ook al is er de begeerte om het goede te doen, het volbrengen vind ik niet. Ook al is er de begeerte om de Heere te vrezen, straks valt de zonde als een strik of als een net over ons heen en grijpt ons en houdt ons gevangen. De zonde is een macht, de zonde is een verderf. De ongerechtigheid heeft ons in haar greep voordat we het ons bewust zijn. En daarom, er is steeds weer reden om de Heere te bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Er is steeds weer voor alle die de naam van Christus noemen, reden en oorzaak om te zuchten tot de Heere, dat Hij ons uit de macht van de boze zal bevrijden en dat Hij ons zo vol van zijn heiligende genade wil geven, dat de zonde geen vat meer op ons heeft, en dat de zonde niet meer onze sterfelijke lichamen zal regeren, maar dat wij onze leden mogen stellen, goden tot wapenen der gerechtigheid, opdat het werk van Gods geest in ons leven openbaar mag komen, en opdat we de Heere meer en meer mogen liefhebben en toebehoren. Dat mag de Heere verwachten. Dat blijft de heilige roeping. En dat wordt dan ook de heilige strijd in het leven van Gods kinderen. En ze treuren als ze weer achterblijven. Ze treuren als ze weer verliezen. Ze treuren als Gods eer weer niet het eerste in hun leven is. De Heere geeft hen dan ook voortdurend droefheid in de ziel, heimwee in het hart, verlangen naar de volkomen verlossing. En terwijl hij hen bemoedigt met zijn woord, hij kent de zijnen in hun strijd, brengt hij hen steeds weer op de knieën door dat andere woord, die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Hij doet hen zingen door hen in het hart de zekerheid te geven. Hij kent mij. Hij doet hen wenen door hen steeds weer gewaar te doen worden. Hoeveel zij aan hem nog onthouden. Wat hij toch waardig is te ontvangen. Maar dan komt straks de tijd. Alles dankzij dat bloed en die offeranden van Christus, dat de treuring en zuchting zullen ophouden en dat eeuwige blijdschap op hun hoofd zal zijn. Ja, dan zal het waar zijn. Alles wat aan de zonde herinnert blijft achter. Maar dan zal het ook ten volle beleefd worden als zij daar mogen zijn waar hij hen ontvangt, dan gaan ze het ook ten volle beseffen waarom ze daar zijn. Waarom? Omdat hij hen kende van voor de grondlegging der wereld. Daarom heeft hij hen getrokken. Daarom heeft hij hen geleid. Daarom heeft hij hen vastgehouden. Daarom heeft hij hen ook niet verstoten. Zelfs niet toen ze onmachtig bleken om volkomen af te staan van ongerechtigheid. Maar hij heeft hen opnieuw kracht gegeven. Hij heeft hen opnieuw met sterkte omgord. Hij heeft hen opnieuw begeerte gegeven naar zijn gerechtigheid. Hij gaat het hoofd der vromen eens kronen met het volmaakte heil. Amen. Nadat we met elkaar het woord des Heren hebben gehoord, gemeente, is thans het ogenblik gekomen dat onze broeder Marinus Spee in het midden der gemeente geloofsbelijdenis mag afleggen. Hij heeft dat, zoals u aangekondigd is, al voor de kerkraad gedaan en dat is meegedeeld aan de gemeente. En nu is vandaag het moment aangebroken dat hij in het midden der gemeente zijn woord mag geven, waarin hij zich aan de Heere en aan de dienst des Heeren mag verbinden en beleidend lid van de gemeente mag worden. Broeder Spee, mag ik u verzoeken op te staan? Verklaart en erkent gij dat gij de leer onzer kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer die overeenkomt met de Heilige Schrift? Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Belooft gij dat ge u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht indien het kwam te gebeuren, terwijl ik God verhoede dat gij in leer of leven u mocht te buiten gaan? Wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Broeder Spee, het is heel wat en we hoeven dat nu in het midden der gemeente niet allemaal uit te meten. We hebben dat met elkaar besproken en we hebben er op de kerkraad over gesproken. Het is heel wat dat u op deze uw leeftijd nog mag komen tot het doen van belijdenis. Dat had ook eerder kunnen gebeuren. Dat gebeurt in de meeste gevallen op een jeugdiger leeftijd, maar in uw leven is dat anders gegaan. En u hebt dat zelf al beleden, dat is allemaal niet tot uw eer dat zo gegaan is, maar niettemin, God heeft nog in zijn goedheid uw leven niet alleen gespaard, maar het ook in uw hart gelegd om in het midden der gemeente zijn naam te belijden. Het is uw begeerte geworden om niet alleen persoonlijk, maar ook in het openbaar te erkennen dat het uw begeerte geworden is om hem te zoeken en hem te dienen en zijn woord te horen en in zijn woord onderwezen te worden, opdat dat woord van de Heere in uw leven tot rijke zegen mag worden gesteld. Dat de Heere zich in de weg der middelen in uw leven wil openbaren als de God van genade en als de zaligmaker van zondaren. We hebben met elkaar geluisterd naar dat woord dat de Heere spreekt in dit 19e vers van 2 Timotheus 2... over dat fundament waarop staat de Heere kent degene die de zijne zijn. Dat is het rijkste als God ons kent. Als God ook u zou kennen in uw worstelingen, in uw strijd, in uw begeerte, in uw noden, maar ook in het verlangen van uw hart dat hij zich aan u wil openbaren om verzoening te doen over de zonde en om vrede te schenken in het bloed van Christus. U hebt vandaag ook door uw belijdenis de naam van Christus genoemd. U siert uzelf met de naam van een christen. U bent belijdend lid van de gemeente geworden. Sta af van ongerechtigheid. De Heere roept tot de strijd. Tot de strijd des geloofs. De Heere geven u kracht om in die strijd, zoals de catechismus dat zegt, altijd sterke wederstand te doen. Hem toe te behoren. Hem te vrezen. Hem te volgen. En wie zo dat fundament mag kennen en wie zo na de opschriften op dat fundament mag leven, die mag ook uitzicht hebben. Uw leven is al een leven dat menselijkerwijs gesproken aan het einde gaat komen. U bent de leeftijd van de zeer sterken al gepasseerd. U hebt menselijkerwijs gesproken niet vele jaren meer voor u, maar dat de laatste tijd de beste van uw leven mag worden. En dat de laatste jaren die God u te leven geeft, jaren mogen zijn waarin u als een levend getuige van de genade Gods uw weg in de gemeente mag vervolgen, tot een bewijs voor anderen dat de Heere genadig, dat de Heere barmhartig is, dat de Heere een ontfermer is. Dat geven de Heere. Gemeente, wij zingen samen Psalm 134, het derde vers, dat Heere zegen op uw dal. Dankzegging. O Heere, Gij trouwe en barmhartige God, wij mogen aan het einde van deze dienst uw naam nog met dankzegging erkennen, dat Gij ons uw woord gegeven hebt en dat dat woord spreekt over de onwankelbare vastheden aan uw kant, dat dat woord ons spreekt van het kennen van de Heere van al de zijnen, dat dat woord ons ook spreekt van die oproep, waarmee al degenen die de naam van Christus noemen, worden opgeroepen om de zonde en de ongerechtigheid af te leggen. Heere, Gij hebt ons vandaag uw woord weer doen horen, en we zeggen u er dank voor, maar laat het niet bij horen blijven. Laat het ingang vinden in onze harten. Laat het vrucht mogen dragen in ons leven. Laat het zegen mogen brengen. O God, Gij weet hoe nodig dat is in het leven van een ieder onzer. In het leven van hen die u niet kennen. Als zij u niet kennen, ach Heere, dan kent Gij hen ook niet. Laat dat door genade veranderen mogen. Wilt Gij zondaren nog inwinnen voor u en voor uw dienst? En wilt Gij uzelf nog verheerlijken, o trouwe God? Wilt Gij uw volk bemoedigen in de momenten van moedeloosheid en van zwakheid? Bemoedigen met die zekerheid dat Gij al de uwen kent. Wilt Gij hen ook vanuit uw goddelijke trouw bekwaamheid geven om de zonde te mijden, de zonde vijand te zijn, om u alleen toe te behoren en te vrezen? Heere, wij bidden u in de naam van de Heere Jezus Christus, dat Gij uw woord tot rijke zegen wilt stellen in het midden der gemeente. En dat bijzonder voor deze broeder die belijdenis mocht doen in het midden der gemeente. Zijn ja-woord heeft hij gesproken. Heere, zo heeft hij zich aan uw dienst willen verbinden. Maar gij moet hem de genade geven en de getrouwheid en de bekwaamheid om zijn ja-woord in de praktijk te beleven. Geef hem de hulp en de leiding van uw geest, zoals we het gezongen hebben, dat 's Heere zegen op hem dalen, dat uw gunst hem zal mogen bestralen, dat gij hem zal willen geleiden, dat gij hem zult willen besturen, Heere. Geef gij hem alles wat hij nodig heeft om te wandelen waardig het evangelie waarmee hij geroepen is. Geef hem uw gunst te ondervinden. Wilt gij in zijn leven uzelf meer en meer openbaren als de God van alle zaligheden, die de zonde vergeeft en die het leven verlost van het verderf en het kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Heere, wees gij met ons in de week die wij zijn ingegaan. Zegen in ieder onzer en wilt gij uw gunst gebieden en laat uw genade ons met haar troost verrijken. Vergeef onze zonde, ook de zonde die we deze avond hebben begaan. En wilt gij genadig verzoening doen over al het ongerechtige om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.